Welkom bij 50 Coffees, een podcast voor bold people in business. We leggen de focus op de leiders van morgen met extra aandacht voor gendergelijkheid.
Dit doen we niet alleen. AFA Software en Koffiekan maken deel uit van de 50 Coffees familie. En samen inspireren we de sterke stemmen van de toekomst.
We drinken hier Koffiekan, de lekkerste koffie uit eigen land. En we verhuizen met ons kantoor naar de site van AFA Software, een bedrijf waar people management centraal staat.
Zet je schrap voor straffe koffie en straffe gesprekken.
Jeroen De Wit is medeoprichter van de Gentse Scale-up Teamleader. Een product dat hij zelf beschrijft als een software die KMO's helpt van potentiële klant naar factuur.
In 2017 werden ze door Deloitte uitgeroepen tot snelst groeiend technologisch bedrijf. En Jeroen werd ook vermeld in Belgium's Cutting Edge Entrepreneurs, een boek waarbij Erik Kenies 46 Belgische ondernemers in de spotlight zet.
Ze zijn gestart in 2012 en ze zijn ondertussen uitgegroeid tot een internationaal bedrijf met 180 werknemers. Als dat klopt, die 180 werknemers.
Ja, dat verandert soms al een keer, hè, maar het zit ongeveer in die regio, 170, 180.
Oké, super. Welkom Jeroen, heel fijn dat je tijd voor ons wou vrijmaken.
Graag gedaan.
Voordat we even verder gaan op al het businessgerelateerde gegeven, toch nog even deze vraag. Drink jij graag koffie? En hoe drink jij jouw koffie graag?
Ik drink geen koffie,
niet.
Sorry. Dus... Wrong guest.
Oei. Ja, daar eindigt het gesprek dan. Hè.
Ja, dan zijn we terug weg, hè. Kom. Ja.
Nog nooit koffie gedronken, dus sorry.
Nog nooit gedronken ook? Ja. Ook niet geproefd?
Nee, eigenlijk niet. Misschien ooit als kind, lang geleden, maar nee.
En drink je dan iets anders dan 's ochtends?
Nee, ja. Water. Veel water.
Maar dat is wel gezond, want iedereen vertelt op de podcast dat ze echt een limiet op het aantal koffies moeten zetten dat ze drinken per dag. Dus
Okay,
denk dat je misschien beter afzet als je het niet drinkt.
Jeroen, we hebben jou in de introductie al een klein beetje proberen voor te stellen, maar we horen het ook nog graag van jou zelf. Wie ben jij op en naast de werkvloer?
Wie ben ik op en naast de werkvloer? Naast de werkvloer, ik ben een jonge papa. Twee jonge kindjes, 2,5 en 5,5. Dus dat verklapt al veel over het feit dat het ook druk is naast het werk. Jonge ouders zullen dat zeker weten. Dus echt naast het werk, zeker nu het afgelopen jaar met corona, draait het natuurlijk allemaal rond het gezin en de kindjes. En dan proberen we zoveel mogelijk naar buiten te gaan om ze toch maar... Die ontspanning of inspanning te geven. En anders, ja, normaal gezien ben ik iemand die, veel vrienden zie uitnodig. Graag kook, graag gaan eten. Voor de corona was ik ook in een heel sportieve bui, sinds de corona ietsje minder. Maar dat pak ik wel weer op binnenkort. Maar zo zou ik mezelf omschrijven. En dan op de werkvloer, ambitieus. Ik denk, the sky is the limit. En dus je weet niet waar de limieten liggen. Dus je probeert gewoon constant beter te doen. Ik ben enorm leergierig. Ik leg de lat hoog, maar ook voor mezelf. En vooral met het doel om ondernemers te helpen. Dat drijft mij. Dus daar probeer ik af en toe een keer vinger aan de pols te houden of dat we daar nog een goede job doen.
Oké, dus toch wel een goede balans tussen de privé en het werkleven?
Ja, toch wel. Ik ben daar wel vrij streng in voor mezelf. Ik probeer daar echt wel heel veel structuur in te brengen. Ik denk in de week is het all the way teamleader in zekere zin. Terwijl in het weekend ga je mij eigenlijk niet zo heel veel of toch geen lange blokken achter mijn computer vinden. En daarnaast, ik probeer ook zo, de kindjes 's ochtends naar school te voeren en zo. Dus om op die manier een beetje balans te houden.
Okay.
Is dat altijd zo geweest, die work-life balance? Of is dat verbeterd door papa te worden?
Daarvoor was ik daar niet zo mee bezig. Ik had daar ook geen nood aan toen. Nee, ik weet niet. Het is inderdaad door papa te worden dat ik daar een beetje bewuster met gaan omgaan ben. Maar daarvoor had ik daar geen nood aan. Dan was het... 7-7, all the way teamleader.
Oké, nu, we hebben nu zelf al eventjes proberen voorstellen en teamleader ook, maar misschien toch nog eens even goed om te horen van jou. Wat doen jullie met teamleader?
Ja, dus we hebben een software ontwikkeld, eigenlijk een work management software, die KMO's helpt. ja, in een cell bill organized, hoe dat wij dat heten. Dus eigenlijk alles van aan het verkoopsproces tot en met projectmanagement, tot en met de facturatie. En ik ben daarop gekomen. Ik ben gestart in 2012. Ik had toen veel ondernemers gesproken. En ik had het idee dat iedereen zo bezig is van, ja, komt er voldoende business binnen? En kan ik op het einde van de maand mijn factuur betalen? En ik dacht, ja, eigenlijk alles daartussen moeten we proberen managen. Dus daarom hebben we zo een tool ontwikkeld voor dienstverlenende bedrijven.
Oké, heel duidelijk. Very clear.
En toen je in 2012 begon, als jonge, ambitieuze ondernemer, dacht je dat dat er vandaag zo zou uitzien, teamleader?
Nee, in alle eerlijkheid. Ik denk, ik ben zeker ambitieuzer geworden. Ik heb het potentieel eigenlijk zelf ook ontdekt en dat heeft de ambitie aangewakkerd. Ik denk, we zijn gestart als webdesignbedrijf en dan waren we eerst geëvolueerd van websites naar software op maat. Maar in feite, voor veel KMO's is het niet altijd evident om te omschrijven wat ze nodig hebben. Maatwerk is duur, zeker ook in het onderhoud. Dus we dachten, het is misschien beter om naar een standaard oplossing te evolueren. Ik had toen nog niet gehoord van SaaS of noem maar op, heel die tech scene was voor mij nog niet zo gekend als vandaag. Dus we hadden eigenlijk helemaal niet door wat dat we in handen hadden. Misschien is dat goed. Daardoor waren we, we zorgen dat het nog steeds denk ik, maar zeker toen extreem bescheiden en gewoon ons uiterste best aan toen om gewoon een keigoed product te maken. En het is eigenlijk maar... ik weet niet veel. Na de 100ste keer dat er iemand tegen u zegt van wauw, dat is hier echt wel goed en dat kan hier echt iets groot worden, dat die droom ook voor ons een beetje tot leven is gekomen.
Oké, en jullie hebben dan ook wel dat product serieus kunnen schalen. Enerzijds, jullie hebben wel heel veel kapitaal opgehaald mm-hmm. en dergelijke. Maar anderzijds, hebben jullie ook gewoon heel snel moeten schakelen?
Er zijn zo verschillende fases. Ik denk, als we gestart zijn in 2012, de eerste periode... was er vooral in om het product beter te maken. Dat was eigenlijk redelijk rustig aan. We hebben daar 2 jaar over gedaan. We hebben toen gegroeid naar 8 mensen, 350 klanten. Dat was een heel, heel boeiende, uitdagende periode. Dat is zeker een vast. Maar wat we toen ook nog, geen investeerders of noem maar op. Dus snap je, de enige verantwoording die je moet afleggen is aan je klanten en aan jezelf. Ja. Dus dat was de eerste periode. En dan hebben we eigenlijk... Geld opgehaald. Zijn we echt de nieuwe fase in gegaan. Hè, omdat uw bedrijf krijgt plots de middelen om sneller te groeien. Natuurlijk moet je daar ook voor zorgen dat je een stukje professioneler aan de slag gaat. Dus dan verandert er wel veel. Maar zoals ik zei in de introductie, ik ben zeer leergierig. Dus voor mij was dat ook fantastisch, omdat die horizon echt werd verbreed. En onder andere de mensen waar ik bijvoorbeeld mee in contact gekomen ben, dat is echt wel zeer leerrijk geweest.
Want nu hebben jullie ook wel kapitaal opgehaald, waarmee dat jullie dan andere startende ondernemers toch ondersteunen ook, of de technologiebedrijven die aan het opstarten zijn, die dat jullie mee kunnen integreren in Teamleader, dat was het.
Ja, ik denk... We zijn sympathieke ondernemers, hè, dus sowieso geven we een beetje terug aan de community. Ik zal daarmee beginnen. We hebben zelf veel geleerd en we zijn van mening dat er een aantal lessons learned zijn die ook interessant kunnen zijn voor andere bedrijven. Iedereen doet ermee wat ze wil, maar uiteindelijk wel bereid om die te delen. Dus daar zetten we wel veel op in. Ik denk een tweede punt wat we zien is dat er een aantal ex-collega's nu een eigen bedrijf opstarten, ondertussen zelf al verkocht hebben weer ondertussen. Dus dat is ook leuk om te zien, dat je op die manier een beetje het ecosysteem gaat gaan supporteren. En dan anderzijds, wat we gedaan hebben is... Een paar jaar geleden hadden we eigenlijk het idee om andere software met ons te laten integreren. En dan hebben we inderdaad een budget opzij gezet om eigenlijk hen te ondersteunen, die integratie met ons te ontwikkelen. En dat heeft ook wel voor leuke connecties gezocht met jonge softwarebouwers, maar soms ook ervaren rotten nog.
Oké. Met dat kapitaal ophalen zijn jullie ook beginnen uit te breiden. Hè? Jullie zijn niet enkel in België gebleven, maar ook zitten ook ondertussen in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje. Jullie hadden daar verschillende kantoren geopend, maar jullie hebben die teruggesloten. Hè? Klopt dat?
Ja, dat klopt. We hebben eigenlijk aangepast. Dus we zijn gestart in België. Dat ging goed. En iedereen vroeg aan mij, wat is je volgende land? En dan dacht ik, ja, dan gaan we naar Nederland. Zelfs de taal, niet zo ver rijden. ja, als ik eerlijk ben, hadden we daar niet zo heel veel analyse rond gedaan. Dus ja, letterlijk met de auto naar Amsterdam. Een office gezocht, vacatures online gezet op LinkedIn. En dan diezelfde campagnes op AdWords live gezet. En zo is eigenlijk de bal een beetje aan het rollen gegaan. Wat een pitch gewonnen op de Next Web, toch een van de grotere start-up conferenties in Europa. Een paar maanden nadat we gestart zijn. Dus ja, plots schreef de Nederlandse media over ons. Dus dat is ook heel mooi meegenomen. En dus dat was een succes. Dus ja, niemand stelt op dat moment ook in vraag of dat de juiste strategie is. Hè? Want ja, de cijfers spreken voor zich. En ja, dus na België-Nederland komt dan de vraag, ja, what's next? Dus dan zijn we naar Duitsland gegaan. Waarom? Als we die prijs gewonnen hebben, dan zagen we veel trafiek op onze website vanuit Duitsland. Dus ik dacht, ja, follow the customer, follow the traffic, we gaan naar Duitsland. En dan hebben we eigenlijk zo voor de eerste keer misschien een beetje tegen de lamp gelopen. Omdat we daar ontdekt hebben dat Duitsland ja, echt een andere macht is dan België en Nederland. Het is ondertussen al een beetje veranderd, maar zeker toen, in 2015.
Hoe laat
het zien
dan?
We kregen daar veel vragen, vooral rond cloud-technologie en security en noem maar op. Dat was echt zo'n setback in tijd. Vragen die we kregen... Echt als we pas gestart waren in België en Nederland, die we dan nu opnieuw kregen. Waardoor dat groeiproces daar iets moeizamer ging dan in België en Nederland. En dan hebben we wel ontdekt van oké, we moeten beter nadenken voordat we naar een land gaan. We hebben daar ook ondersteuning bij gekregen, we hebben dat proces aangepakt. En op die manier zijn we dan vanuit Gent gaan ontdekken, playbooks gaan uittesten. En uiteindelijk op die manier tot de landen Frankrijk, Italië en Spanje nog gekomen. Dus op die manier actief in 6 Europese landen. En op zich ging dat goed, hè, want onze omzet is enorm snel gestegen. Dat is ook de reden inderdaad dat we die Deloitte Fast 50 gewonnen hadden. Maar op een bepaald moment, in alle eerlijkheid, werd dat niet zo eenvoudig om te managen. Want iedereen adviseerde u natuurlijk om in die landen, stevige country managers neer te zetten. Mm-hmm. Zo wat mini-CEO's. Ja, het gevolg daarvan is natuurlijk dat dan ook stevige kalibers zijn die ook hun eigen ideeën hebben. En het is niet altijd eenvoudig om dat te aligneren. De ene feature request is belangrijker voor de ene markt dan de andere. Of de ene marketingcampagne werkt in een ene markt, maar niet in de andere markt, noem maar op. Dus dat is niet altijd zo eenvoudig. En op een bepaald moment bekeken we de situatie en kwamen wij tot de conclusie van ja, waarom zijn wij nu eigenlijk actief in die landen? Want wij... verkopen eigenlijk altijd van op afstand. Voor ons heeft corona daar niets nieuw gebracht. Wij bezoeken eigenlijk onze klanten niet voor het verkoopsproces. En dus daarom hebben we dan beslist van oké, eigenlijk kunnen we dat ook vanuit onze kantoren doen in Gent en Amsterdam. Onze twee thuismarkten, waar we toch ook al een pakje groter zijn. En we hebben dat dan die moeilijke keuze gemaakt. Dat was niet evident, kunt je wel voorstellen. En iedereen denkt dan ook in eerste instantie van ja, dat dat is een slecht teken aan de wand of zo. Maar eigenlijk is het echt gewoon de hoodie die we hebben aangepast. Het heeft ons veel gebracht. Het is kostefficiënter. Het is makkelijker om learnings te delen. Je hebt het is veel eenvoudiger om groeipaden te geven aan collega's. Dus wij zijn eigenlijk heel blij met de actie die we genomen hebben. Anders natuurlijk dat we, soms wel leuke, interessante, toffe collega's hadden die nu niet meer bij Teamleader zitten.
Zou je daar dan ooit in de toekomst naar terugkeren? Naar toch kantoren op de plaatsen zelf te openen? Of,
heb nooit de toekomst in handen. Hè. Ik denk in 2019 hebben we onze eerste acquisitie gedaan. Yadera, een softwareproduct die nu ook onderdeel is van Teamleader. En het grote verschil tussen beide producten is dat zij focussen op grotere agencies. Dus hun klanten zijn typisch groter dan die van Teamleader. Het gevolg is dat dat een ander salesproces is. Waardoor dat zij vaak wel inzetten op fysieke meetings. En dus we namen Yadera over. En eigenlijk hadden die mensen in Frankrijk, Nederland, België. Dus eigenlijk hadden we plots weer bijvoorbeeld presence in Frankrijk. Dus je hebt natuurlijk nooit onder controle. Maar ik denk dat we daar nu al een stevig beeld op hebben. Ik denk wat we centraal kunnen doen, doen we centraal. Waar dat we echt bij de klant moeten zijn, ja, dat doen we bij de klant. Maar dat zijn natuurlijk niet meer de kantoren zoals dat we die vroeger hadden. Maar op die manier zijn we ondertussen eigenlijk wel weer een beetje actiever terug op die Europese markten met fysieke aanwezigheid.
Oké. Okay. Maar misschien bij jullie het verschil of de balans tussen het geluk hebben dat de dingen zo lopen of echt... het harde werk en de overtuiging van het product. Het klinkt alsof dat alles zo heel smooth verlopen is. Kapitaal ophalen is gelukt, naar buitenland gaan is gelukt, werknemers.
Ik heb net verteld dat ik een aantal landen gesloten heb. Zo smooth dat was dat niet. Maar hoe zal ik het stellen? Ja, ik denk geluk dwingde af, in zekere zin. Allee, dat is mijn belief. Ik denk dat we vooral een attitude nemen om veel te testen en bereid zijn om te falen. Ik denk ook dat we een bedrijfscultuur proberen te creëren waarbij dat oké is om je kwetsbaar op te stellen en failures ook gewoon transparant te delen, met het idee dat je dan een learning organisatie bent. Dus ik doe dat zelf ook vaak. Ik heb onlangs bijvoorbeeld nog... we zijn onze marketingorganisatie een stukje aan het heropbouwen, omdat daar een aantal nieuwe mensen moeten gezocht worden. En ik had dan bijvoorbeeld getracht om te werken via interim management. Ja, we zijn tot de conclusie gekomen dat voor ons niet gewerkt heeft. Maar dat zijn nieuwe mensen, nieuwe processen. Hey, dat vraagt wel wat verandering in je organisatie. Het kost ook een beetje geld. Dus op het einde van de rit moet je dan wel ook het lef hebben om te zeggen van hey, dit was misschien niet de beste beslissing en sorry dat het geld heeft gekost en dat het misschien ook veel change heeft gebracht die nu niet zo nuttig bleek te zijn, om maar een idee te geven. Dus ik denk gewoon daar op die manier die attitude aan de dag leggen, dat er ook wel voor zorgt dat je dan dat je assumpties snel kunt valideren, dat iedereen ook bereid is om assumpties op tafel te leggen. En dat je dan op die manier zoekt naar een tactic die werkt. Hè. Want dat is uiteindelijk de zoektocht die we constant hier hebben binnen het bedrijf.
Mm-hmm. Ja, inderdaad.
En als je... ik hoor mijn eigen weergalmen. Ja, voilà. Als je zegt van ja, jullie zijn heel op korte termijn gegroeid. Hè. Wat jullie op 9 jaar hebben gedaan is enorm. Is die mindset belangrijk om te groeien? Of zijn er nog andere dingen voor bedrijven die ook snel willen schalen?
Ja, we hebben het daarnet al een beetje gehad over die groeifase. Ik denk, elke fase heeft zijn eigenschappen. Nogmaals, ik denk, zo die eerste 2 jaar hadden we niet... De ambitie om zo internationaal te... Het was vooral een goed product maken. En ik denk dat daar nog altijd mijn start voor een softwarebedrijf. Want ja, anders kan je onmogelijk schalen. En dan hebben we echt een fase ingegaan waar we op zoek gegaan zijn naar van... Oké, wat zijn hier eigenlijk die sales- en marketingkanalen die voor ons kunnen werken? Hoe kunnen we commercieel succes najagen? Dan hebben we dat ontdekt. Dan kom je in een fase waar je moet optimaliseren, je metrics onder controle krijgen. Nu zit het echt in een fase waar we gaan kijken naar het verdere opschalen. Dus elke fase heeft wel zo wel zijn kenmerken. En wat daar ook typerend bij is, denk ik, of wat je toch ziet bij ons als bedrijf, is dat in het begin heb je een founder-led company. Alle beslissingen worden genomen door de founders. Dat heeft pros en cons. Dat is wel makkelijk in zekere zin. Ook veel verantwoordelijkheid. En dan groeit je verder, hè, en dan... Plots kom je tot een constellatie waar je dan een managementteam creëert, die dan heel bepalend zijn voor het bedrijf, ondersteund door adviseurs, raad van bestuur. En nu zie je dat we echt geëvolueerd zijn, 170, 180 mensen, en een leadership team hebben van ongeveer 20, 25 mensen die echt beslissingen nemen, commitment, ownership, noem maar op. Eigenlijk alle collega's doen dat wel, maar met hen gaan we echt... in detail naar strategische prioriteiten en zo gaan kijken. Ik denk dat het ook een beetje ons succes is. Het feit dat we bereid zijn om zo transparant te zijn, te delen, te delegeren, noem maar op. En dus dat je nu, 25-tal mensen hebt die ook constant bezig zijn na te denken hoe we beter, sneller, noem maar op, vooruit kunnen gaan.
En is het dan altijd zo gemakkelijk geweest om die controle los te laten in het begin?
Goh. Ik kan dat nog redelijk goed. Ik denk, ik weet niet, van nature net heb ik gelijk de neiging om veel vertrouwen te geven aan mensen. Maar het is wel belangrijk dat je daar goed mee omspringt. Het is, iedereen verdient zeker een tweede kans, maar dat is misschien soms wel iets moeilijker.
Ligt daar de uitdaging
aan? Tenzij natuurlijk, wat ik daarnet zei, tenzij natuurlijk dat allemaal in een open, transparante manier... Mm-hmm. Het is zeker een cultuur om failure te omarmen. Het is de manier waarop ik misschien naar verwijs. Maar ik sta daar zeker voor open. Ik denk, leer hier heb ik al benoemd. En daarnaast, wat je zoveel hoort, je weet niet wat je niet weet. En dat triggert mij zo. Er is zoveel dat ik niet weet. En de luxe die ik had heb... In het begin heb je geen geld. Hè. Je kunt met moeite mensen betalen. Dus In het begin heb ik zo wat vrienden moeten overtuigen om aan armoeloon te komen werken. Dat is gelukkig een beetje gelukt. Sorry daarvoor.
Ah, dat is het geheim van teamleader voor je vrienden. Hè.
Ja, en dan op een bepaald moment mensen groeien mee, je geeft mensen kansen, maar je kunt ook externe expertise gaan aantrekken. En wat voor een luxe positie is dat? Hè? Vandaag hebben we een mooi verhaal die blijkbaar resoneert in de markt, waardoor dat mensen met pakken ervaring bereid zijn om ons te joinen, om ons te helpen. Ja, dat vind ik nog altijd ongelooflijk. Dat is een enorme luxe. Die mensen komen dan plots aan boord. Die hebben al zoveel meegemaakt, waardoor dat je effectief sneller kunt gaan, bepaalde valkuilen kunt ontwijken, noem maar op. En dat is iets dat toch wat moeilijker is als je zo heel klein bent. Nou, dat vind ik wel tof nu aan deze fase.
Oké, cool. Ik hoop dat we ook ooit in die fase belanden, Jana.
Het is dat. We gaan allemaal goed opslagen.
Nu hebben het al een paar keer vermeld. Je hebt 180 werknemers en de meeste werknemers zijn rond de 30 jaar.
De gemiddelde leeftijd die zal ongeveer begin de 30 zijn, klopt. Ja.
Is er zoiets heel specifiek aan die generatie die dat dan hier samen op de werkvloer komt werken?
Ik ben zelf een jonge dertiger, dus ik weet heel goed wat er speelt in die generatie. Krijgt uw eerste kind, koopt uw eerste huis. Dat is zoveel die verandert in die overgang van 20 naar 30. En dan zie je dat er verandering is. Hè, waar dat je, vroeger gingen we bij wijze van spreken elke avond uit. Want ja, had toch niet. What else was there? Terwijl nu, soms moeten mensen al een keer zeggen dat zal nu niet lukken. Hè, want
kindjes zijn ziek.
Verplichtingen thuis of zo. Hè, dus je ziet dat die informele cultuur, dat die soms al een keer daardoor verandert. Ik denk dat dat één aspect is. Loon wordt belangrijker. Logisch ook, maar dat wordt belangrijker. Nou, als je 23 bent, ja.
Dat wilde gewoon werken.
Wilt gewoon werken, wilde je amuseren. En salary is iets wat later wel, zal oplopen. Maar ja, als je dan plots je lening aan het afbetalen zet, dan kijk je elke maand naar je rekening en denk je van, hey teamleader, vertel mij een keer wat meer. dus ik denk dat zeker ook wel speelt bij die generatie. En dan die ambitie. Hè, ik denk dat mensen zijn bereid om te groeien, te investeren, noem maar op, maar willen ook duidelijk groeistappen maken. En ik denk dat dat ook een typische levensfase is waar dat mensen dat voor een stukje willen gaan zien. Hey, ze willen echt groeien, of als expert of als manager. En dus dat komt samen. En je ziet dat, dus dat speelt. En je ziet ook dat dat niet eenvoudig is. Hè. Voor mij ook niet, trouwens. Ik bedoel, wat we daarnet ook al een keer kort hebben nagehaald, die work-life balance. Allee, en je wilt groeien privé, en je wilt groeien op je werk. En dat moet allemaal maar samen gaan. Ja,
het is soms een uitdaging.
Het is soms een uitdaging en ik denk, zo ook de coronaperiode heeft daar zijn voor- en nadelen in, denk ik. Misschien helpt het een beetje om af en toe een keer een beetje gas terug te nemen.
Wat is de grootste les die je geleerd hebt uit de corona? Of de lockdownperiode dan toch? Dat heeft precies wel iets nagelaten bij u.
Ja, dat heeft veel nagelaten. Ik denk, wat ik ongelooflijk mis, is de energie van mijn collega's. Dat mis ik enorm. Ik vind niet dat dat kan overgedragen worden via zo'n beeldscherm. Dus dat mis ik enorm. Je zit dan zo in een meeting en dan zo, ben je zo verbaasd omdat er zo heel veel dingen goed gaan. En dan voel je dat niet altijd zo. Je weet het wel, maar het gevoel komt er niet altijd zo onmiddellijk bij. Terwijl anders zit je echt zo, die fonkeling en voel je dat overgaan van persoon op persoon. Dus dat mis ik enorm. Wat ik ook enorm mis, is... ik ben iemand die... vaak op ideeën kom of inspiratie haal uit zo gewoon toevallige gesprekken. Maar ja, met Zoom en zo zijn er niet veel toevallige gesprekken. Hè? Alles is gepland. En dus soms mis ik wel zo'n beetje de creativiteit ook bij mezelf daardoor. Dat ik denk van vroeger, letterlijk aan het koffieautomaat. Dat is erin dat wij een keer met ons koffieautomaat naar al onze collega's zijn gereden. Om gewoon dat onbevangen moment, informele moment, een keer terug op te zoeken en te zien of dat daardoor een soort van creativiteit naar boven komt. Dus dat zijn zaken die ik daar zeker wel gemist heb. Maar langs de andere kant, wat heb ik geleerd? Ik denk, wat voor een energie hebben mensen eigenlijk in zich? Ik bedoel, change, we kunnen daar veel over schrijven en zo, maar we doen het toch maar. Mensen geven niet op, echte doorzetters vind ik ook fantastisch. Ik vind het ook leuk dat daardoor zaken gewoon bespreekbaar worden, mentaal welzijn en dergelijke, veerkracht. Ik vind dat de max dat dat bespreekbaar is, dat we in zo'n tijdperk leven, dat geen taboe meer hoeft te zijn. Dus dat vind ik ook wel leuk.
Hoe pak je dat aan met een teamleader?
Hoe pak je zoiets aan?
Is dat toevallig met de openheid van de mensen die dat allemaal voor jullie werken? Of is er echt iets speciaals dat jullie dan hebben gedaan om daarvoor ook een opvangnet te voorzien?
Goh, ik denk in een eerste instantie... Ik herinner me nog zo, in de early days, maart vorig jaar, hebben we toen te veel gecommuniceerd, maar bewust. Je weet wel, af en toe een keer een meeting plannen, iedereen samenbrengen, boodschap van vertrouwen, rust uitspreken, zien wat de vragen zijn. En dat heeft in het begin wel geholpen, omdat de mensen zoiets hadden van, het bedrijf is mee, dus they really care, noem maar op. En dan, wat je ziet, is dat de leaders dat dan meenemen naar kleinere sessies. En ik denk dat vooral daar is dat bijvoorbeeld veel topics bespreekbaar zijn. Een grote groep met 180 is natuurlijk moeilijk. En daarnaast, wij zetten in... we doen ook zo employer-NPS-bevragingen, die topics die daarin naar boven komen, mm-hmm. die benoemen we, die proberen we te behandelen. We zetten in op trainingen. En we hebben bijvoorbeeld nu, ons leadership team zit bijvoorbeeld nu in een training, ik denk dat we nu al 5 sessies gehad hebben, specifiek rond bijvoorbeeld veerkracht en welzijn. En dat is begonnen bij self-care, we zitten nu in de fase van teamcare. Dus we trainen onze mensen daarin. En op die manier, ik denk gewoon het belangrijkste is het voorbeeld tonen, ik weet niet, lead by example in a way, en als bedrijf dan ook. Dus tonen dat dat belangrijk is, dat dat bespreekbaar is. En dan zie je dat mensen dat oppikken en daar dan ook op een goede manier mee omgaan. Ja, zo.
Ja, nee, absoluut.
en dan zien dat de mede-eigenaar dan ook op tijd af en toe naar huis gaat of in het weekend zijn mails niet opent of zo.
Ja, maar let op. Allee, ik denk, mensen zien meer dan dat je denkt. Net voor de paasvakantie van dit jaar, 2021, was voor mij wel een beetje een challenging periode, want we waren net in transitie ook naar een nieuwe leader op marketing en sales. Waardoor dat ik heel wat ad interim opdrachten aan op mij aan het nemen was. Wat dat gewoon ontzettend druk was. Misschien heb ik mezelf daar een beetje voorbij gelopen. Maar dat ziet je dan altijd achteraf. En ik had enorm nood om er even uit te zijn. Dus ik heb dan ook echt in de paasverlof toch wel wat dagen rust genomen voor mezelf. Ik heb daar geen probleem mee. Snap je dat? Ik steek dat niet weg. Mensen mogen dat van mij weten. En ze zien het ook. Mensen zien meer dan je denkt.
Als ze dus terug is van de paasverlof. Amai, de Jeroen is terug.
Ja. Dan zeg ik dat ook. Batterijen zijn opgeladen. Let's go for it. Absoluut.
Was er denk ik misschien gewoon het belangrijkste om te voorzien voor die generatie dertigers op de werkvloer zelf?
Goh.
Dat is zo'n zoektocht voor zoveel mensen.
Maar aan de andere kant, weet ik niet wat dat zo anders is dan voor andere generaties, maar in feite, betrokkenheid en impact, denk ik dat keywoorden zijn. Ik denk dat dat voor iedereen geldt. Want het zijn niet enkel dertigers die hier werken, voor altijd.
En dat was dan mijn volgende vraag. Ja. Is dat bewust dat je die generatie aantrekt, of is dat gewoon de people who show up voor sollicitaties?
In zekere zin hebben dat... Komt dat natuurlijk omdat je hebt hier gelukkig een leuke cultuur. Dus mensen zijn ook bereid om referrals aan te dragen. Waardoor mm-hmm. dat je natuurlijk een beetje een instroom krijgt vaak van gelijke profielen. Dus dat helpt daar zeker. Ja, daarnaast, waar dat we mee bezig zijn, is natuurlijk ook nog altijd in zekere zin vernieuwend. Wat dat vaak ook wel een jonge generatie aantrekt. Dus op die manier is het niet onlogisch, denk ik. Nogmaals, ik omarm de expertise van mensen met veel meer jaren dan mezelf op de teller. Dus more than welcome. En gelukkig zijn er zo'n heel aantal die hier aanwezig zijn. We zijn er eigenlijk niet zo mee bezig. Niet met diploma, niet met leeftijd. Het zijn veel zaken die voor ons niet zo belangrijk zijn. Als mensen met een goede attitude komen, goesting, daar hou ik echt wel van. Mee op zoek zijn naar die betrokkenheid en impact, om daarop terug te komen, dan kan je wel heel eind komen.
Oké. Okay. Want hoe ziet dan de structuur er bij jullie exact uit? Is dat echt gewoon de 25 leaders en die hebben allemaal hun teams onder zich? Of hebben jullie een bepaalde organisatiestructuur waarin jullie je wel houden?
We hebben eigenlijk wel veel structuur bij ons in het bedrijf. Ik denk dat dat ook nodig is. Mm-hmm. Anders is het heel moeilijk. Maar de vraag is natuurlijk allee, hoe je daar dan precies mee omgaat. Hè. Maar eigenlijk, mocht je van op afstand kijken naar Timmy, dan zou je zeggen, ja, dat is wel een zeer gestructureerd hiërarchisch bedrijf misschien zelf. Hè. We hebben een management team en daaronder hebben wij een leadership team met management meetings en leadership meetings en strategie wordt eerst in management besproken en dan gaat dat in een soort van cascading naar de rest van de organisatie, noem maar op. Dus allee, we doen 2 keer per jaar performance review. Dus allee, er zit wel veel structuur bij ons in het bedrijf, maar dat zijn allemaal best practices die we omarmd hebben en die ons enorm helpen. Maar daarnaast, hoe zou ik dat zeggen, terug, allee, bieden wij ruimte voor experimenteren, fair, bottom-up initiatieven. Elke 2 weken komen we samen, bespreken wij transparant cijfers, zeggen wij hallo tegen nieuwe collega's, maar ook zeggen wij ook transparant goodbye naar mensen die weggaan. Dat is ook belangrijk. Zeker ook om dat op een respectvolle manier te doen. Dus ik denk dat zo'n beetje... Ja, ik denk dat de combinatie is die ons wel helpt. Maar hebt structuur nodig. En het is, weet je, de jongere Jeroen zou nu lachen, want allez, ik ben daarin veel veranderd als persoon. Ik heb dat zelf ook moeten ontdekken, in alle eerlijkheid. En ik omring mij ook met mensen die daar oog voor hebben en dat in stand houden en noem maar op. Dus ik herken het belang daarvan, maar ik ben misschien soms wel de eerste persoon om daar soms een keer aan te verloochenen.
Oké.
En als je dan zegt van ja, die 100 en zoveel man in dat leadership team en dat management team, wat is de grootste uitdaging aan zoveel verschillende mensen om die betrokken te houden en daar goed mee te communiceren?
Ik denk misschien vrij klassiek, maar ik denk je moet zorgen dat die visie en missie duidelijk is in de organisatie. Dat zorgt er al voor dat die enorme energie die je opwekt in je organisatie op zijn minst hetzelfde doel gaat gaan nastreven. Ik denk daarnaast moet je dan duidelijk gaan zijn naar objectieven. Waarom? Omdat, zeker in zo'n organisatie, like Timmy, er zijn zoveel ideeën, zoveel goede ideeën. Maar het gaat niet over een idee goed is of niet. Het gaat er natuurlijk over, het gaat over bandbreedte. Hè? En soms moet je durven kiezen. En dat is misschien het moeilijkste in zo'n organisatie. Daar dan duidelijk over zijn. Waarom dat we iets wel of niet kiezen. Die keuzes duidelijk formuleren. Mensen daarvoor accountable houden. Ja. Daarop terugkomen. Waarom dat iets wel of niet afwijkt van een keuze die we maken. En dat zorgt er dan eigenlijk wel voor, opnieuw. Dat al die energie bijdraagt tot het gemeenschappelijke doel die je hebt. En nu klinkt dat zo eenvoudig, maar dat is ontzettend veel werk. Oh. En ja, hoe zou ik dat zeggen? Ook wij staan daar misschien nog altijd maar in als kinderschoenen, als ik eerlijk ben. Dat is iets waar we constant mee bezig zijn. Dat is zo'n zoektocht, ja. Ongelooflijk.
Vind je dat moeilijk om ideeën eigenlijk af te wijzen? Dat is misschien niet het juiste woord. Maar om te zeggen, oei, het is een keigoed idee, maar het is eigenlijk niet uitvoerbaar.
Dat was duidelijk.
Moet weten dat... soms uit de organisatie ook een spiegel voor jezelf. Ik ben zelf een soort van ideeënfontein. Ik heb elke dag wel een keer een idee of meerdere ideeën die voorbij komen. En vroeger was ik dan ook de persoon die binnenkwam in de organisatie en daar ook dan een keer heel vocaal over was. En dan op een bepaald moment was het feedback van de collega's, Jeroen, soms weten we het niet meer. En dan zeg ik van, ja, maar het is niet omdat ik met dat idee kom dat ik moet uitvoeren. Ik ben op zoek naar een klankbord. Ik wil weten wat jullie daarvan denken. Maar ik heb geleerd om daar soms iets voorzichtiger mee om te springen. Maar ja, je weet niet wat je niet weet. En dus als een idee voorbij komt, ja... Wat voor potentieel zit daarin? Ik ben altijd zo nieuwsgierig naar.
Is er een soort van lijst of voorwaarden dat je afgaat om dan te beslissen of dat een idee wel goed is of niet goed is?
Ja, toch wel. Allee, ik zeg het. Zijn veel strategische prioriteiten bepaald. Hè. Waarom dat we doen wat we doen, wie dat we verkopen. Bijvoorbeeld... naar verticals, naar geografie, noem maar op. Mm-hmm. Allee, er zijn wel een paar, hoe zag ze dat tegenwoordig, prioriteiten daarin bepaald. Dus iedere keer als er een idee is, proberen we dat wel te toetsen daaraan. Maar van tijd tot tijd willen we ook wel een keer het initiatief geven aan iets dat daar misschien een beetje buiten valt. Dan maken we een growth team en dan laten we dat team terug wat meer experimenteren, wat meer vrijheid. En terugkoppeling geven naar hoe dat dan past in het plaatje die we aan het tekenen zijn.
Zijn er zo dan al geslaagde projecten naar boven gekomen ook? Echt, die dat je de dag van vandaag nog altijd volop binnen het team hier gebruikt?
Ja, ben een keer aan het kijken. Er zijn veel bottom-up initiatieven waar we vandaag nog altijd de vruchten van plukken. Dus dat is wel tof om te zien. Misschien heel vroeger kwam dan op dat moment het idee om iets te doen rond evenementen. En dan zou je misschien denken van ja, als softwarebedrijf moet je daar op focussen. Want ja, stik daar tijd en geld in. En als we iets doen, proberen we het ook altijd goed te doen. Dus we zagen dat wel redelijk groot, from the start. En dan, natuurlijk in 2019 was de laatste keer ons Work Smarter evenement. In België rond de 1000 mensen, in Nederland rond de 750. En dat is dan zo'n initiatief die bijdraagt tot de business. Omdat je bedrijf ook iets groter maakt dan enkel het product in zekere zin. En initiatief die, weet wel, vanuit collega's gekomen is, waar dat je dan een keer een team op zet om daarmee te experimenteren. Om maar een idee te geven.
Okay.
Ja.
En hoe zien jullie de ratio, of hoe is de ratio tussen jullie, tussen doing the job, gewoon de dingen die er moeten gebeuren, en tijd om te groeien, nieuwe ideeën te testen, die te gaan uitrollen? Hebben jullie daar zo aan?
Ik kan daar moeilijk een ratio op plakken, maar ik zal het anders zeggen. Wij geven aan iedereen in ons bedrijf een persoonlijk budget. Ze hebben eigenlijk verschillende buckets. En een van die buckets is voor training. En dat is eigenlijk budget die ze kunnen uitgeven om zichzelf verder te ontplooien. Als wij als bedrijf u vragen om deel te nemen aan een training, is dat op onze kosten natuurlijk. Maar als je zelf iets wilt doen, dan heb je daar een budget voor. En dat is eigenlijk zo jammer om te zien, op het einde van het jaar, hoe weinig dat daar soms gebruik van gemaakt is. Dus je zit dan met een eager organization, ambitieus, mensen die allemaal willen leren. Je leest niet anders in die performance reviews. En als je dan kijkt naar die budgetten, dan denkt je van, allee, waarom laten mensen die opportuniteit dan ook soms liggen? En ik snap dat wel, het is soms druk en in de waan van de dag en voordat je het weet is het jaar om. Maar daar wil ik dan graag toch meer op inzetten. Dus,
je hebt daar het antwoord nog niet op.
Nee, ik heb dat gewoon blijven stimuleren. Voorbeelden geven van mensen die het wel op een goede manier inzetten om anderen te inspireren dat ook te doen. Maar dus, ik denk dat het ook wel interessant is misschien om te delen. Dus,
En als je het dan zo moeilijk hebt met een idee af te wijzen, hoe moeilijk vind je het om mensen te ontslaan?
Bijzonder moeilijk.
Gebeurt dat ook door jou nog? Gebeurt dat door jou
soms
nog?
Soms wel.
HR-department.
Ja, maar je mocht... Onze HR-mensen zijn ook echt business partners. Je mocht HR volgens mij niet gebruiken om je verantwoordelijkheden van je af te schuiven. Dus dat gaan we zeker niet doen. Dat is ontzettend moeilijk, hè? Om een aantal redenen. Ik denk dat... Ik geloof enorm in het beste van de mensen. Iedereen heeft iets bij te dragen.
Ja.
Daar geloof ik zelf in. En ook als je iemand overtuigt om voor u te komen werken, dan verkoop je die een droom. En je belooft die dat hij daar een deeltje kan meelopen in die journey. En dan op dat moment zei je dan van, ja, vanaf nu niet meer. Ik vind dat nog altijd redelijk abrupt in zekere zin. Dus dat blijft moeilijk. Dus daarom dat ik enorm geloof dat je daar... op een heel respectvolle manier mee moeten omgaan. Ook daar ben ik zelf in gegroeid, hoor. Ik kan u verzekeren dat een van mijn eerste ontslaggesprekken dacht ik een goede job gedaan te hebben. En op het einde van het gesprek voor die persoon, ja, ben ik nu ontslagen. dan dacht ik, ja...
Misschien niet zo duidelijk dan.
Dan dacht ik van, ja, hier moet ik misschien zelf ook toch nog een beetje begeleiding in zoeken. Dus,
En heb je dat dan gedaan ook?
Ja, toch wel. Ja, ik vind dat belangrijk. Dat is een leuke anekdote, maar ik ben daar wel redelijk ernstig over. Ik denk wel dat ik daar als leader tekort schiet op dat moment. En dat vind ik dan wel jammer. Ja.
Oké. En wat zijn dan zo de grootste lessen die je tijdens uw carrière hebt geleerd bij mensen ontslaan?
Oei. Ik denk... belangrijkste advies misschien, wat tegelijkertijd ook een les was. Ja, belangrijkste is eigenlijk vooral dat... Je moet er altijd voor zorgen, denk ik, als bedrijf, dat het niet aankomt als een verrassing. Ik denk, als het aankomt als een verrassing, dan heb je eigenlijk gefaald. En dat gebeurt soms toch nog meer dan dat je denkt. Hè? Want we denken vaak veel, maar we vergeten dat dan te zeggen. Of we zijn niet duidelijk genoeg in onze omschrijving. Ik denk dat dat allemaal valkuilen zijn waar je makkelijk in trapt als jonge leader. Dus dat zijn toch wel aspecten die niet altijd even evident zijn. Maar dus, ik denk dat dat voor mij is dat vandaag de dag altijd een goede test. Als in van, ja, ziet die persoon dat aankomen? Als het antwoord daar onvoldoende ja op is, dan vind ik dat we als bedrijf nog duidelijker moeten zijn, nog meer kansen moeten bieden, nog veel meer moeten proberen. Ja.
Ik vind dat wel een goede tip. Als er inderdaad mensen echt versteld staan van het ontslag. Dat,
ja. Wij hadden daar bij mijn bedrijf, waar ik ervoor had heb gewerkt, had daar ook een regel rond van er moeten echt duidelijk, schriftelijk twee warnings zijn voordat er effectief ontslagen mag worden.
Ja, ja.
Dat was inderdaad zo. Ik denk zelfs eigenlijk dat dat wettelijk is. Maar ik ben geen HR, dus ik ga dat even... Dat weet ik dus niet zeker.
Okay.
En bij mensen aannemen, heb je daar zo lessen gehad? Of heb je daar dingen de hard way moeten leren?
Goh, ja, dat is ook zo moeilijk, hè. Mensen aannemen. Want...
Hoe goed kende iemand als hij daar voor de eerste keer voor u zit?
Zo oneerlijk, hè. Je krijgt zo 2 of 3 uur de tijd om iemand te leren kennen en dan moet je die zo heel veel vertrouwen geven. Dat is niet altijd zo makkelijk. En zeker niet als je dan al zo het beste ziet in mensen. Ik heb dat heel vaak dat ik denk, natuurlijk, ja, ja, die zou ook bij ons kunnen werken.
Is dat een grote valkuil?
Ja, toch wel. Ik denk, vroeger... ze hebben daar nog grappige sketches rond gemaakt, op feestjes ook. Ik denk, vroeger sprak te veel het buikgevoel. Ik denk vandaag, gelukkig pakken we dat professioneel eraan. Ik ben enorm dankbaar hoe dat HR-team ons daarin ondersteunt. Ik wil zeggen, panel, soms zelf testen, zowel op de expertise als ook bijvoorbeeld naar insights toe of noem maar op. Een stukje objectivering daarin brengen. En ik denk wat daar ook enorm helpt is, op voorhand heel goed nadenken wat je naar op zoek bent. Ik denk dat dat ook nog soms te weinig gebeurt. Bij ons en ook in andere organisaties. Ja, je bent op zoek naar een sales. Dat klinkt zo evident, maar... Wat voor een sales zijn je precies naar op zoek?
Ja.
En dat is wel belangrijk, omdat anders... Ja, iedere keer als je iemand ziet, dan is de kans veel te groot dat je zo meegaat in die persoon zijn verhaal. Terwijl je constant voor jezelf wel moet nadenken van... Ja, maar waar zijn wij naar op zoek? Wat is de initiële reden dat we deze zoektocht opgestart zijn? Dus daar proberen we meer aandacht voor te hebben.
Ja. Oké, en je haalde daarnet ook eventjes aan dat jullie ook met insights en dergelijke werken. Ja. Dus jullie werken ook wel heel hard op de talentontwikkeling.
Ja.
Je zei ook al dat het heel veel budget vrijmaakt voor iedereen persoonlijk om allerlei trainingen toch te volgen. Ja, losstaand van dat niet iedereen dat budget echt opgebruikt, ervaren jullie daar rechtstreekse voordelen van? Of zijn er echt bepaalde dingen die dat je ziet binnen jullie bedrijf door het feit dat jullie dat allemaal zo hard aanbieden?
We zien daar soms ook de nadelen van. Hè? Als mensen hier weggaan om ergens anders een salesorganisatie te leiden of een financieel team te leiden, dan hebben we soms te veel ondersteuning geboden. Dat is natuurlijk geen waar, maar dat is soms ook wel jammer. Maar er zijn zoveel verhalen van mensen die hier binnenkomen en die je dan echt zo ziet ontplooien. Soms een leader of een expert in de organisatie. Ik geloof daar enorm in, in de voordelen daarvan. Ik zeg het, dat zorgt ervoor dat je... als je bijvoorbeeld kijkt naar dat leadership team dat wij hebben, die 20, 25 mensen... Ik zit er niet ver van als ik zeg dat ongeveer toch 70% mensen zijn die intern doorstroomd zijn. Tot in zo'n rol. En ik ben er wel fier op. En nogmaals, dat zorgt er dus voor dat er... Ja, mensen zijn die het bedrijf door en door kennen, die zichzelf ontplooien, expertise opbouwen, mee nadenken over de koers. En dat helpt gewoon enorm. Ja.
En moet je die zichzelf dan misschien soms beschermen voor talentkapers?
Ja.
Is het dan misschien een beetje dat?
Maar ja, gaat dat?
Ja.
Ik denk... Als mensen... Ik denk dat er vaak wel een aanleiding is, zeker... dat ervoor zorgt dat mensen daarvoor openstaan.
Mm-hmm.
Ik wil niet zo naïef zijn om te denken dat mensen plots iets zien of plots een keer een telefoon krijgen en dan hun hoofd gaat tollen. Ik denk dat er meestal wel een aanleiding zal zijn om daarvoor open te staan. Omdat je misschien even tijdelijk minder die betrokkenheid voelt of die impact voelt of challenges hebt waar dat niet direct een antwoord op komt en dergelijke. Dus ik denk dat we liever op die zaken inspelen om dat te voorkomen. Maar soms gaan we... Allee, er zijn zelf voorbeelden waar dat we zelf in gesprek gaan met mensen. En ja, daar toch ook een beetje op doelen. Dat het misschien tijd is om een andere stap te zetten buiten teamleader. Niet dat die geen impact maken, maar omdat we die soms ook gewoon niet die groeistap kunnen geven waar ze zo naar, op zoek zijn.
Ja. Dat is wel mooi.
Ja, maar soms is dat ook echt wel nodig. Ik durf echt wel hier te zeggen dat bijvoorbeeld in de laatste 18 maanden toch er zo'n 3-tal personen geweest zijn die op die manier misschien wel het bedrijf verlaten hebben. En je kunt misschien zeggen van, allee, waarom doe je dat? Maar ja, het is ook niet altijd evident om mensen om aan die ambities tegemoet te komen. Dan is dat soms ook wel een goede oplossing.
Is dat dan een vrije keuze?
Ja, dat wel, ja.
Ah ja, oké. Okay. Dus, ja, niet van, je zit eigenlijk te goed.
Nee. Zover, ik heb niet durven zeggen dat je ontslagen bent.
Zover gaan we het niet drijven, maar...
inderdaad, als je ze weet dat je die ergens hier klein houdt of zo.
Je wilt toch gewoon met mensen een open, eerlijk, volwassen gesprek kunnen voeren.
Absoluut.
Dus, daarom.
Absoluut. Nu, Jeroen, ik ben een beetje de tijd al in het oog aan het houden, want jij moet op tijd vertrekken. Misschien nog een voorlaatste vraag.
Ja?
Hoe zit het eigenlijk met de diversiteit op jullie werkvloer?
Ja... dat kan beter, hè. Dat kan beter, hè.
Ja, we hebben zelfs stiekem op de website gekeken en we dachten...
Dat kan beter, hè. Dat kan beter, hè. Dat kan
Wat is
beter.
Misschien daar de grootste uitdaging voor jullie?
Ja. Het kan beter. Ik denk, als je kijkt naar het bedrijf in zijn geheel, dan doen we het bijvoorbeeld niet zo heel slecht naar verhouding man-vrouw, voor een IT-bedrijf te zijn. Mm-hmm. Ik denk dat we... om en bij de 40-42% vrouwen in ons gezelschap hebben en dan mannen. Op leadership niveau, ça va nog. Op mijn management niveau moet ik eerlijk bekennen dat ik daar een slechte job doe. Dat moet anders. Maar dat is ook niet altijd zo evident. Ja, ik wil het niet als excuus gebruiken, maar als je een vacature uitschrijft, dan is het vaak ook nog altijd bijvoorbeeld... veel mannen die daarop appliceren. Dan stellen we ons soms wel de vragen. Ligt dat aan ons? Weet wel, de uitstraling, proces. Is dat misschien de reden omdat we een bepaalde groep wel aantrekken en andere niet? Dus we zijn daar wel mee bezig om daar verder in vraag te stellen en daarmee bezig te zijn. Maar ja, de feiten zijn wat ze zijn. En anderzijds, ja, diversiteit. Ik probeer ook altijd een beetje weg te gaan dat enkel een discussie is man-vrouw. Ik denk dat dat veel breder moet zijn.
Absoluut. Ik denk dat dat absoluut veel breder is.
En dus daar zijn we ook wel naar aan het kijken in de organisatie. Ik denk terugkerend op wat ik hier al een paar keer gehoord heb. Het bespreekbaar maken. Op zoek gaan naar experts die onze leaders die hiren daarin kunnen trainen. Dat zijn de zaken waar we dan op inzetten om daar een verandering in teweeg te brengen. Maar mijn rapport is dan nog niet zo heel positief. Dus ook ik heb daar nog een weg af te leiden. Ik ga daar heel eerlijk in zijn.
En hoe ziet dat misschien voor jou de ideale werkvloer eruit?
Ja... Ik ben een gevoelsmens, hè. Dus ik keer altijd weer terug naar het idee dat... Ja, als mensen zich hier goed voelen en die dynamiek is er en die energie is er en mensen kunnen zich ontplooien. En dat zorgt er dan ook voor dat klanten zich aangesproken voelen tot het product, tot het bedrijf, tot de cultuur. Dan ben ik eigenlijk gewoon tevreden. Ik heb vroeger in veel interviews ook altijd gezegd, als ik op vrijdagavond nadenk en komt de conclusie dat de collega's tevreden zijn en de klanten tevreden zijn, dan is dat voor mij een fantastisch weekend en dan ben ik vrij chill. Als dat niet zo is, dan staat mijn molen ook niet stil. Dus op die manier zou ik het omschrijven. Ja.
Oké. Okay. Misschien een allerlaatste vraag. De toekomst van teamleader, hoe ziet die eruit? De stoutste dromen van Jeroen?
we willen graag blijven groeien. Ik ga daar niet flauw over doen. We hebben echt een groeiambitie. Omdat we geloven dat er heel veel ondernemers zijn die echt gebaat zijn met onze oplossing. En we willen die bereiken. We geloven erin dat als we die ondernemers helpen, dat we ook een beetje bijdragen tot de economie, tot de welvaart, de maatschappij. Ik denk ook trouwens dat we dat stilletjes aan af en toe al een keer kunnen aantonen in data. We zullen dit jaar om en bij de 9 miljard bijvoorbeeld verwerkt hebben in facturatiestroom. Dat geeft al een keer een beeld over... een subset van onze economie, bijvoorbeeld. Dus ik denk, dat blijft een gigantische drijfveer. Ik denk ook dat je in deze wereld moet groeien om in zekere zin u verdedigbaar op te zetten ten opzichte van nieuwe spelers, concurrenten, overnames die soms gebeuren in het landschap. Dus ja, dat zorgt er eigenlijk allemaal voor dat ik echt wel die ambitie heb om verder te blijven groeien. Dus ja, ik zeg het al lang en hopelijk zullen we daar ooit geraken, maar ik denk dat we zeker marktleider zijn in België en Nederland. Ik zou dat heel graag ooit ook echt kunnen uitspreken op Europees niveau. Daar kijk ik enorm naar uit. En dat ja, terug die klanten tevreden zijn. En dat er nog vele collega's ook aangestoken mogen zijn door het ondernemersvirus, eigen bedrijven opstarten. En dat we binnen een paar jaar ook daar heel fier en tevreden naar kunnen kijken. Dat zou, okay, ook wel mooi zijn. Dat is misschien ook wel een stoute droom.
Oké. Ik heb dan misschien nog één laatste stoute vraag. Maar zeker als het dan gaat over het internationale en het gaan schalen van Teamleader. Wat zijn misschien nog de zaken waar jullie met Teamleader wel aan willen gaan werken als het aankomt op de diverse werkvloer? Of hoe zullen jullie dat dan aanpakken?
Ga ja. En specifiek gelinkt aan de internationale groei.
Over het algemeen, ik denk dat het altijd goed is dat een beetje de weerspiegeling van de maatschappij ook terug te vinden is in bedrijven. En dat misschien nog heel veel bedrijven daar heel veel zaken aan kunnen doen. Dus misschien bij deze ook een eerste stap die richting dat kan genomen worden.
Nee, dat klopt. Ja.
Of misschien gewoon wel een goede denkoefening.
Het is een goede denkoefening. Allee, ik denk dat ik daarnet een klein beetje heb blootgegeven waar dat wij vooral vandaag naar aan het kijken zijn. Hè. Letterlijk, de uitstraling die wij geven heeft dan een bepaalde invloed op de aantrekkingskracht die we wel of soms niet hebben. Ja. Ik denk dat we daar vooral op dit moment naar aan het kijken zijn. Dat we dus niet... Hey, we willen misschien een beetje... We willen zeker zijn dat we dat niet, weet wel, from the start een foute beurt of een slechte beurt maken. Mm-hmm. Dus ik denk dat daar momenteel veel energie naartoe gaat. En dan ja, mezelf en de collega's toegang geven tot expertise, opleiding, zodanig dat we daarin in kunnen groeien. En aantonen wat het effect is van een divers team, diverse organisatie. We zeggen allemaal heel vaak wat de sterkte is van een complementair team, maar teams zijn vaak heel homogeen. Ja. En dus daar beginnen we meer en meer over te spreken, awareness te creëren, zodanig dat we die verandering kunnen inzetten. Dus ik zou zeggen, follow us en hou mij de spiegel eens voor binnen een jaar. En hopelijk kan ik
ja,
een beter antwoord geven.
Ja, we zullen binnen een jaar nog een keer op gesprek gaan met Jeroen.
Jeroen, heel erg bedankt om erbij te zijn vandaag, om tijd voor ons te maken. Je gaat moeten vertrekken, want we zitten al een klein beetje over tijd. Maar enorm bedankt en we hebben alvast enorm veel bijgeleerd.
Zeker, dikke merci.
Dank u wel.
Salut.
Dag.
Tot ziens. Bye. Thank you.